Nee, vroeger als je geen leer of rubber aan had, dan hoorde je er niet helemaal bij. Dat was een beetje ook de andere instelling die er de eerste. Seks wordt steeds meer een hobby, heb ik het gevoel. Ja. En je kan er zoveel mee dan in wat ik in het begin benoemde, de missionarisstand, even zo gezegd.
Alright. Ik moet even nadenken hoor. Welkom bij aflevering 7 van Gewoon Seks. Ik zit hier nu naast Nelson. En Nelson is eigenaar van Mr. B. En zou jij eventjes kunnen vertellen, wat is Mr. B?
Mr. B is een bedrijf wat 25 jaar geleden begonnen is op de Warmoestraat. Een winkel wat vooral artikelen verkoopt voor kinky mannen en vrouwen. Maar qua kleding toch echt vooral mannen. Komt een beetje vanuit de gay hoek. En Mr. B is een bedrijf dat staat voor openheid, trots op je seksualiteit, educatie wat betreft fetish ook. En dat is tegenwoordig is Mr. B dat allemaal. En we proberen er ook nog veel meer te zijn. Dus ook echt mensen mee te nemen in hun seksuele ontwikkeling, om even zo te noemen.
Ja. Nou ben ik wel eens bij Mr. B geweest. En wat je opvalt, althans in de oude winkel, ik ben nog niet in de nieuwe winkel geweest. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Wat me in de oude winkel altijd opvalt, is een heel mooie inrichting. Niet geheimzinnig, zoals je van sommige sekswinkels, dat is dan een deurtje en dan kom je in een soort van klein keldertje terecht. Maar het is groot en open en mooi ingericht. Wat dan opvalt inderdaad, is dat je kijkt naar wat ik een beetje beschouw, het hogere segment aan spullen.
Ja, dat klopt. Wij zijn een winkel die, nou, zoals ik net eerder zei, we zijn trots op wie we zijn en dat mag gezien worden. De winkel op de Warmoestraat, die stond bekend om de grote ramen, niet verborgen inderdaad. Want wij geloven erin dat je gewoon heel erg trots mag zijn op wie je bent en inclusief ook je seksualiteit. We zijn onlangs inderdaad verhuisd naar de Prinsengracht, maar ook daar open ramen. Je kan gewoon naar binnen kijken. Heel erg open en licht. Het hogere segment, dat klopt. Goed, als jij iemand bent die heel vaak leer draagt, dan weet je ook dat je nog hoger kan gaan als je dat wil. Wij proberen wel een product neer te zetten dat voor iedereen wel betaalbaar is. Dus goede kwaliteit, maar wel dat we een zo groot mogelijke doelgroep kunnen bereiken.
Ja. Ja. Hoe ben jij daar terecht gekomen bij Mr. B?
Inmiddels bijna 9 jaar geleden. Ik heb 6 jaar gewerkt als marketing manager voor het telecombedrijf. Daarvoor reisde ik echt de hele wereld over. Ik sliep in hotels, ik was eigenlijk nooit thuis. Het is best een harde wereld en ik had zoiets van, ik wil een tijdje even aarden in Amsterdam. Mijn vrienden weer zien, wie weet een relatie, want dat zat er ook niet in met al dat gereis. En ik wilde een jaar lang, max 2, gewoon iets leuks doen. Nou, ik kende Mr. B vanuit mijn persoonlijke voorkeuren. En ik begreep dat ze dus op het hoofdkantoor iemand zochten die het marketingteam naar een hoger niveau kon brengen. Was als merk had het een heel sterk logo, een heel sterk merk, maar op marketinggebied werd er nog niet heel veel mee gedaan. Althans, er kon meer mee. Nou, dat leek mij precies het juiste project om te doen voor een jaar of 2. Ben bij Mr. B gekomen, denk ik zet het op poten en ik ga weer terug de telecom in. Goed, we zijn nu 9 jaar verder. Ik ben inmiddels eigenaar van het bedrijf geworden, dus dingen kunnen anders lopen.
Ja. Want hoe was het 9 jaar geleden? Wat was het? Was het toen ook hetzelfde zoals mensen het nu kennen? Of?
Ik denk voor de buitenkant, voor de fetischist, is er misschien wat minder. Is het wat minder veranderd, even zo gezegd. Ja, we zijn verjongd. Dat was een van mijn doelstellingen ook. Vroeger was het toch altijd de leerman. En je ging ervan uit dat degene die bij Mr. B kwamen, toch de wat oudere man was die graag in een darkroom komt. En bars als de Eagle en Cuckoo's Nest bezoekt. Tegenwoordig is daar weer echt een shift in en veel jongeren die ook voor harnassen komen, sportswear. Ga je naar een feest als Rapido of Funhouse, dan kom je ook bij ons voor een outfit. Dus het is heel erg verjongd. Maar ik denk ook voor de buiten, voor de mensen wat meer buiten de fetish zien, dat Mr. B gewoon veel zichtbaarder is geworden. Vroeger was het echt een niche, even zo gezegd. Ik denk dat tegenwoordig, en dat hoor ik ook van hetero-vrienden, van andere mensen die allemaal wel Mr. B kennen op een bepaalde manier, of ermee in aanraking zijn gekomen, of het gezien hebben. Ja. En dat is ook even mijn doelstellingen geweest, om ons uit het donkere, bijna verdom hoekje te trekken, even zo gezegd. Van, nou, dat zijn die fetischisten, even zo gezegd. En ons toch wat meer mainstream te maken. Ik denk dat iedereen die zich seksueel aan het ontwikkelen is, die seksueel aan het ontdekken is, bij Mr. B terecht moet komen. Al is het voor je eerste glijmiddel tot aan misschien je eerste tepelklemmen of zweepje of zelfs gewoon sportswear. Ja. Dat is een doelstelling.
Want je zei net helemaal in het begin ook nog even van, nou, misschien dat er ook nog wel wat vrouwen komen, maar het grootste deel van de cliëntele zijn homo mannen. Mannen?
Ja, heel wisselend. Het hangt ook vanaf welke periode. Als er bijvoorbeeld een Wasteland feestje is in Amsterdam, wat toch iets meer hetero georiënteerd is, dan krijgen wij heel veel klanten in de winkel, zowel mannen als vrouwen. We krijgen op een doordeweekse dag ook gewoon vrouwen in de winkel. Maar wij kunnen ze niet aankleden. Wij zijn wel de bekende Tom of Finland look, hè, de leerman. Daar cateren we voor van oudsher. Wel ben ik ook bezig met een shift daarin. Ik geloof niet meer in termen als gay, straight, bi, homo. We zijn allemaal seksueel. Zijn we man, zijn we vrouw, zijn we genderfluid? Dat is natuurlijk iets wat tegenwoordig steeds vaker benoemd wordt. En ik denk dat Mr. B iemand moet, of een bedrijf moet zijn dat mensen in hun seksualiteit dus meeneemt. En daarin passen die termen wat minder. Ik wil dat een vrouw bij ons ook iets kan vinden. Of iemand die daartussenin zweeft. Ja. We hebben nog steeds voornamelijk leer. Maar ik ben dus bezig ook om te kijken hoe wij collecties steeds meer kunnen verbreden. Ja. Wij lanceren over een maand ook een FTM range bijvoorbeeld. Voor female to male transgenders. Bij Mr. B.
Gaaf.
Ja.
Want ik weet er wel wat van. Maar misschien weten niet al mijn luisteraars er wat van. En die denken fetish scene. En je zegt net de bekende Tom of Finland look. Nou, dat was een kunstenaar en een tekenaar die inderdaad grote, gespierde, besnoorde mannen tekende met strakke leren kleding aan. Een beetje politie-outfits ook en dat soort dingen. Dat is misschien een beeld dat wel tot de verbeelding spreekt. Maar het is veel meer de fetish scene. Ja. Want het is niet alleen leer.
Nee.
Kan je daar wat over vertellen? Wat
Ik beschouw fetish als een fetish, als iets wat buiten de, maar heel oneerbiedig te noemen, de missionaire stand in de slaafkamer met de gordijnen dicht. Alles wat daarbuiten gaat, waar je gaat experimenteren of iets wat je in het bijzonder opwint, dat kan al een fetish zijn. En voor de een is het leer, voor de ander is het rubber. Sommige mensen hebben een fetish om een bepaald stofje te dragen. Sommige mensen hebben hele gevoelige tepels en willen gewoon daar vooral mee spelen. En willen met tepelklemmen aan de gang. Het kan alles zijn. Het hoeft niet per se inderdaad de Tom of Finland man.
Overlapt het ook of zijn dat echt?
Ja, zoals ik het zie, elk persoon is anders. En dat hokje is van man, vrouw, wat ik net al benoemde. Hetero, homo, fetish. Je bent niet alleen leer of je bent niet alleen rubber. Vroeger zag je dat wel meer, dat mensen, ik ben een leerman of ik ben een rubberman. Ja. Tegenwoordig zijn we allemaal wat meer multifetish. Jongeren experimenteren. Bijvoorbeeld zoals voor mezelf persoonlijk. Leer is voor mij iets heel, geeft een bepaalde attitude. Ik gebruik leer vooral in sociale omstandigheden. Rubber aantrekken is veel seksueler.
En wat is die attitude van leer dan?
Ja, een wat dominantere approach. Je voelt je zekerder als je leer aan hebt. Ja. Ik beschouw mezelf niet als een onzeker persoon, maar ik merk wel dat als ik leer aan heb, dat ik een bepaalde extra confidence krijg. En dat hoor ik van veel meer mannen die leer dragen. Ja,
misschien net zoals een doorsnee man die een pak draagt. Ja. Dat kan ook gewoon als een uniform of als een
precies.
Harnas.
En dat is ook waar het een beetje vandaan komt natuurlijk, die leeroutfit. Rubber is wat seksueler bijvoorbeeld. Sommigen beschouwen sportswear weer als iets heel, heel spannends. Zo heeft het voor iedereen weer een andere betekenis. En dat vind ik juist het mooie aan fetish. Ja.
En de jongeren, want inderdaad, je zei het al, van het was altijd een beetje een idee van oude mannen in het leer. Mm-hmm. Verjongt het?
Ja, het verjongt. Ik zeg niet dat vet is, niet van alle tijden is en van alle leeftijden. Ik denk dat de acceptatie daarvan steeds makkelijker wordt. En het steeds geaccepteerder wordt. Vroeger werden, dat zag je ook een paar jaar geleden op Facebook. Niemand deelde echt foto's van zichzelf in een fetish outfit. Tegenwoordig, en op fetishfeesten had je ook nooit echt fotografen rondlopen. Tegenwoordig heb je op de meeste fetishfeesten fotografen rondlopen. En mensen springen voor de camera om een foto te nemen in een beste outfit. En er heerst veel minder een taboe op. Dus jongeren worden ook steeds meer zichtbaarder en ze durven ook sneller te gaan experimenteren. Ik denk dat internet natuurlijk heel veel brengt. Je gaat op Xtube, want je wil gewoon naar seks kijken, maar je ziet in één keer iemand met een masker op en je denkt, hey, dat is spannend en je gaat het onderzoeken, je gaat er naar kijken. Dus je bent veel eerder, kom je ermee in aanraking.
Ja, en helpen dan misschien dingen zoals Milkshake, wat natuurlijk een heel erg in de mainstream tredend festival is, maar waar ook veel mensen zich vrij voelen om in fetishkleding rond te lopen?
Ja, wij als Mr. B doen al 3 jaar mee met Milkshake en elk jaar steeds groter. We hebben dit jaar, onze stage was, er was geen doorkomen aan. Het zat zo vol met mensen en niet met onze typische fetishklanten, juist met heel veel jongeren. En die keken met open ogen naar de shows die we gaven. Maar iedereen stond er echt voor open. Vroeger werd het een beetje lacherig gedaan over mensen in fetishkleding. Ik voelde het als ik naar de reguliers ging met de Gay Pride na de boot in mijn leer, dat mensen echt een beetje lacherig deden en keken. Tegenwoordig is dat al heel anders. Ja. Mensen komen echt naar je toe omdat ze het gaaf vinden en stoer of hebben er vragen over. Dus je merkt gewoon echt wel een shift daarin, dat mensen er veel meer open voor staan.
Ja, en hoe zit het met het imago dat ik denk dat er best wel onder sommige mensen een imago heerst van dit is heel extreem. En dat ze dat imago ook koppelen aan heel onveilig, veel onveilige seks. Dat mensen denken, dit zijn mensen die in darkrooms hele onveilige dingen doen.
Dat klopt dat idee heerst. De werkelijkheid is anders vaak. Ja. Want mensen die wat dieper even in die fetish scene zitten, worden constant gebombardeerd met informatie over hepatitis, over HIV, over allerlei andere SOA's. De prep-beweging, even zo gezegd, in Nederland. Vooral gestuurd door onder andere Club Church, een club waar veel fetish gebeurt. Zit juist in die hoek. Wij zijn heel goed geïnformeerd. Heel veel mensen in de fetish scene die ik ken zijn, testen zich regelmatig, weten dat ze positief maar undetectable zijn. Weten ook wat het inhoudt, het undetectable. Weten dat ze negatief zijn, maar gaan al heel gauw aan de prep. Dat zie je juist in de fetish community heel sterk. Juist in de groep van jongeren die denkt, het gebeurt alleen maar daar. Dus mij overkomt het niet. Dus ik laat me niet altijd goed testen. Of hij ziet er jong en gezond uit, dus die zal het wel niet hebben. Ik kan wel hier een risico lopen. Juist daar zit het gevaar. Dus ik denk juist in de fetish community gebeurt er misschien wel meer bear, om maar zo te noemen. Maar wel tussen mensen die weten wat hun status is, die weten dat ze undetectable zijn. Dus de informatievoorziening juist is normaal gesproken, naar mijn ervaring, veel beter binnen onze community, maar zo te noemen.
Ja, ja. Zou je wat kunnen vertellen over het feit dat jullie zijn verhuisd? Want ik las dat en ik was die winkel in de Warmoestraat gewend, waar niet alleen jullie zitten, maar Rob natuurlijk
Rob ook,
ja. Wat ook een bekende fetishwinkel is.
Ja.
Die zit er nog wel.
Ja.
Maar die heeft een iets minder opvallend entree dan jullie daar hadden.
Ja, nou, dat heeft onder andere alles mee te maken, ons opvallende entree. Na 25 jaar op de Warmoestraat, en wat natuurlijk misschien een normaal gevolg is, een stad verandert, het centrum van Amsterdam verandert sterk, vooral toerisme, Airbnb, EasyJet, we kennen het allemaal. Het type toerisme op de Warmoestraat is een bepaald soort toerisme waar wij als Mr. B veel last van hebben gehad. Veel stag parties, dronken Engelse mensen, mensen die voor de coffeeshops komen. Daar hebben wij daar helemaal geen problemen mee, maar wel op het moment dat er groepen binnenkomen, onze klanten uitlachen, het was een beetje een freakshow zien. Onze klanten voelden zich ook niet altijd even veilig meer. Dus dat is één van de redenen geweest. De tweede reden is dat het gebouw gewoon heel sterk verouderd was en niet meer voldeed aan de eisen. En als derde reden, ik heb het bedrijf een jaar geleden, anderhalf jaar bijna, gekocht. En het was tijd voor iets nieuws. En het is mijn Mr. B. Ik wil het verjongen, ik wil het vernieuwen, het mag frisser. En om die reden ook, of al die redenen bij elkaar, de bewuste keuze om naar de Prinsengracht te verhuizen. Bij het homomonument, wat natuurlijk voor de gay community een iconische plek is. En zodoende daar gewoon een frisse herstart te maken met een Mr. B die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden.
Ja, want Mr. B is natuurlijk niet alleen die winkel. Ik kwam hier net aan en we zitten nu in Amsterdam, de Van der Madenweg, wat echt een bedrijventerrein is. Ja. Jullie hebben hier een enorm warehouse.
Yes.
Want wat is Mr. B nog meer dan alleen die winkel waar mensen misschien bekend mee zijn?
Ja, Mr. B is natuurlijk begonnen met de winkel De Warmoes. Op een gegeven moment is er een winkel in Berlijn geopend. En we hebben ook nog eens een franchise in Antwerpen. Dus we hebben 3 winkels die echt Mr. B zijn. Daarnaast hebben we 2 concept stores in Kopenhagen en in Frankfurt, wat bijna volledige Mr. B winkels zijn, maar niet in eigen beheer. En daarnaast leveren we aan 20 shop-in-shops door heel de wereld. Dat zijn 20 winkels die echt een hele specifieke collectie Mr. B hebben. Maar daarbuiten hebben we ook nog eens 1000 winkels wereldwijd die wij beleveren met artikelen. Dus winkels kunnen bij ons via de groothandel ons eigen merk kopen. Ze kunnen artikelen kopen van Amerikaanse merken die wij vertegenwoordigen in Europa. En dat distribueren we wereldwijd, om het zo te noemen. Dus we zijn eigenlijk veel groter dan de 3 winkels inderdaad die de mensen kennen.
Ik kan me voorstellen dat je daardoor heel goed een beeld hebt van wat er gebeurt in de wereld op fetish gebied. Mm-hmm. Als je zegt 1000 winkels bevoorraden, dan zie je wat trends zijn. Zijn er shifts de afgelopen, die jij hebt meegemaakt, in ieder geval sinds je bij Mr. B werkt? Of?
Ja. Ik heb sportswear al eerder genoemd. Ja. Dat is echt iets wat nu volledig geaccepteerd is in de fetish community, maar zo te noemen.
Vroeger, ja, want dat was niet zo?
Nee, vroeger als je geen leer of rubber aan had, dan hoorde je er niet helemaal bij. Dat was een beetje ook de andere instelling die er heerste.
Wat was dan het oordeel over mensen met sportswear? Waren dat?
Dat werd niet gezien als een fetish. Dat werd gezien als makkelijk. Maar nu is steeds meer het besef dat niet iedereen het geld heeft om een dure leren broek te kopen. Nee. En dat jongeren ergens moeten beginnen. En juist jongeren die worden, die willen ontdekken. Er is niks mooiers dan dat ze gewoon een mooie sports outfit aantrekken, maar wel naar een fetish bar of party kunnen zonder dat ze aan de deur geweigerd worden. En zodoende gaan ontdekken. En uiteindelijk komt die leren broek er wel, of de rubberen outfit. Mm-hmm. Dus sports is heel erg een duidelijk iets. En ja, nieuwe technologieën zie je toch steeds meer. We zien dat er echt een vraag begint te komen voor buttplugs met een app of met een afstandsbediening. Fuckmachines verkopen wij, die verkopen heel erg goed. Nou goed, een fuckmachine, waarom zou je zoiets nodig hebben? Maar blijkbaar is daar echt een hele grote markt voor. En mensen zijn echt met dat soort dingen aan de slag.
Zijn het mensen die vooral voor zichzelf dingen kopen, of zijn het ook stelletjes? Want zo'n fuckmachine kan ik me heel erg voorstellen. Nou, misschien dat je die wil gebruiken als je helemaal alleen bent en niemand anders hebt om het te doen.
Ja, nou ja, ik denk dat beide het kopen. Mensen worden, seks wordt steeds meer een hobby, heb ik het gevoel. Ja. En je kan er zoveel mee dan in wat ik in het begin benoemde, de missionarisstand, even zo gezegd. Je kan ermee spelen, ook persoonlijk. Ik merk dat als er een nieuw toy is of als er iets is wat we willen proberen, dat je er gewoon mee aan de slag gaat. Je maakt er op je saaie zondagmiddag en je gaat kijken wat het doet. En nou ja, soms brengt het je niks en soms denk je, nou dat was bijzonder of nou dat was nou een intens orgasme die ik niet verwacht had. Ja. Je kan je eigen lichaam tot zoveel meer brengen dan de orgasmes die je gewend bent. En daarom geloof ik hier ook zo heilig in. Op het moment dat je je eigen lichaam een stukje verder brengt door het spel, door bepaald vertrouwen met je partner of met de persoon met wie je speelt. Mensen denken altijd, ja, zwepen en pijn, het hoeft niet zo ver te gaan. Maar het feit dat je je lichaam gevoelig maakt door met een peddel een beetje te slaan of het hoeft niet zo agressief als dat mensen vaak denken dat het is. En dat je lichaam wat opgloeit en wat rood wordt. En je voelt een bepaalde, je zenuwen door je lichaam. Het staat op scherp. En vervolgens bouw je dus op naar een orgasme. Dan is dat zoveel meer dan dat je bijvoorbeeld, het soort seks dat je gewend bent. En als je dat eenmaal ontdekt en je gaat ermee experimenteren, ja, dan heb je dus allerlei toys en producten die je daarin kunnen helpen. En dat is zo leuk om te doen dat het een hobby is. Ja. Zo'n fuckmachine, ja, die kan prima bij een koppel thuis liggen of staan. En je kan je vriend erop ermee aan de gang laten gaan terwijl je ondertussen andere dingen bij hem doet bijvoorbeeld. Ja. En ja, je kan, sky's the limit, zeg ik maar altijd.
Ja. Ondervinden jullie weerstand?
Van?
Ja, dat weet ik niet.
Ondervinden wij weerstand? Er zal altijd weerstand zijn. Ik leef natuurlijk een beetje in een bubbel. Ik heb een gaybedrijf. De meeste mensen die hier werken zijn op een bepaalde manier... identificeren zich ergens mee. Gay, bi, ook hetero's werken bij Mr. B. Maar we zijn allemaal heel seksueel open-minded. Dus in die bubbel merken we dat niet. En in mijn vriendenkring, die dus ook grotendeels ik vind het moeilijk om ook gay te benoemen, maar wel sexually open-minded, die zijn ook allemaal zo. Dus daar ondervind ik het niet. Ik heb wel geleerd om bijvoorbeeld niet meer de reacties op nu.nl te lezen of dat soort zaken. Ja. Dat irriteert me alleen maar. Natuurlijk is er weerstand. Er zijn mensen die ons vies vinden en vreselijk en deviant. Ja, dat is de wereld waarin we leven. Ik kan mensen niet veranderen. Ik één dat kan doen
en helpen
is...
dingen zoals een letter pride daaraan bij wel? Om voor die zichtbaarheid?
Een letter pride niet per se, want een letter pride vindt vooral plaats binnen onze eigen bars en binnen onze eigen community. De reden dat Mr. B met de Gay Pride nog steeds meevaart, is wel precies om die reden. Het is gaandeweg de jaren niet onze goedkoopste bezigheid, om even zo te noemen. Het is gewoon een hele hoop geld, ook voor een bedrijf als Mr. B. Want het wordt allemaal steeds groter, steeds mooier. Er komt steeds meer bij kijken. Maar we blijven het doen en dat is gewoon puur om onze community een gezicht te geven. Ja, we worden gezien als die mannen die half naakt op een boot staan.
Het zijn wel die mannen waar een groot deel van de homo-community altijd van zegt... prima, en we steunen ze ook, maar
moet
zet
nou
eens een keer... Nee, niet moeten nou, maar zet eens een keer iemand anders op de foto.
Ja, maar dat is... daar kunnen wij niet op aangekeken worden, dat is de media.
Ja.
Wij kiezen er niet voor om uitgekozen te worden als het een gay onderwerp is in het nieuws of bij Boulevard of waar dan ook, dat dan onze boot te zien is.
Ja.
Daarvoor doen wij het niet. We gaan niet meer verkopen omdat onze boot op Boulevard te zien is geweest. En dat is ook onze doelstelling niet. Maar we zijn er en we moeten onszelf laten zien. Merk ook vaak aan reacties als onze boot voorbij komt. Vooral in het begin als het nog rustig is. Meestal zijn we wat later in de stoet. En dat mensen zeggen, hé, eindelijk homo's. Omdat je daarvoor de booking.com hebt gehad. En de banken. En
alle bedrijfsuitjes.
Ja, en dan komt Mr. B voorbij. En dan denken ze, hé, hier kwamen we voor om homo's te kijken. Dat is... We moeten mee blijven varen omdat wij er zijn. En dat is denk ik toch echt wel onze hoofdreden. Acceptatie komt bij ook een bepaalde gewenning. Dat je op een gegeven moment... ik hoor heel vaak ook mensen zeggen... Ja, ik vond jullie in het begin altijd een beetje eng. Maar wat zijn jullie allemaal wel lief? Ik zeg, ja, we zijn niet per se lief of niet lief. We zijn gewoon mensen. Net als dat jij dat bent of iemand anders.
Natuurlijk hebben jullie wel een streng uiterlijk.
Is allemaal uiterlijk.
Ja, precies. Hoe komt het denk je dat het... dat het vooral in de gay scene zo gegroeid is, de leer en de rubber en de... Ik denk dat mensen dat zelden zullen associëren met een hetero subgroep.
Ja, mijn theorie erachter, en ik zeg niet dat ik gelijk heb, ik praat puur vanuit mijn eigen ervaring en bevindingen. Wij homoseksuelen zijn ook meer met onze seksualiteit bezig. Monogamie bijvoorbeeld is iets wat binnen de gay community... veel meer bespreekbaar, of tenminste, niet zozeer monogamie, maar juist open relaties veel meer bespreekbaar zijn dan binnen een hetero relatie. Daar komt het nog vanuit man, vrouw, kinderen krijgen, de hele cultuur daaromheen, even zo gezegd, dat is bij ons veel minder. En omdat wij dus veel meer met seks experimenteren, nieuwe vormen aan relaties geven. Tegenwoordig hoor je steeds meer over truples en fourples en hoe je het ook wil noemen.
En zijn dat dan alleen de seksrelaties of zijn dat ook echt de polyamoreuze?
Nee, polyamoreuze. Het is ook daarin allemaal gradaties. Het hoeft niet in een hokje. Het is, ik ken mensen die, het zijn twee mannen en een vrouw. De een doet het alleen maar om seks, de ander die hebben een heel gezin daaromheen. Het kan zo gek niet. En dat vind ik juist het mooie aan mensen. Ik vind het zo jammer dat we elkaar altijd moeten in een hokje moeten stoppen. Van ja, maar wat ben jij dan? En kies dan. En ben je bi? Nee, je eet van twee walletjes. Of ben je man of ben je vrouw? En waarom moet dat? Weet je? Wij zijn mens. En als mensen zijn we, hoe kleurrijker we zijn, hoe mooier. Ik respecteer iemand die de missionarisstand wil doen. Want dat is prachtig. En als je daar je geluk uithaalt, go for it. Maar als iemand anders een zweep wil gebruiken, in een sling wil hangen, wat let hem? Hè?
Ja.
Go for it. Dat is een beetje zoals ik er naar kijk.
Wat verkopen jullie eigenlijk het meest?
Het meest glijmiddel. Het is niet heel spannend, maar glijmiddel. Maar toch wel toys. Ik denk, je merkt wel dat heel veel homomannen met anale seks bezig zijn. En dan vooral wat grotere. Het is toch altijd wel een kick om te kijken, kan ik verder gaan? En ja, groter. En er is maar een piemel kan maar zo groot zijn.
Ja.
Maar goed, daarna heb je dildo's. En dan veel jongeren houden ervan om hun eigen limits op te zoeken. Uiteindelijk is het ook kijken van, wat kan je met je lichaam? Hoe ver kan je gaan?
Zie je daar ook een groeiende interesse in?
Ja, ik vind altijd, wat ik zie, ik weet niet of dat daar een groeiende interesse is, of omdat ik toevallig heel veel van dat soort profielen op Twitter volg, of dat soort mensen op feesten tegenkom. Wat ik wel merk is dat jongeren al heel gauw weten wat ze willen en er niet voor schromen om echt te experimenteren. Dus ik merk ook wel, ik krijg op Instagram ook al heel vaak berichten van jongeren die zeggen, ik zie dat je dat en dat allemaal doet. Ik wil dat en dat proberen. Dat ik denk, jeetje, op die leeftijd, daar was ik echt totaal nog niet mee bezig.
Nee, want hoe heb jij je fetish ontdekt?
ik ben al ietsje ouder. Ik ben nu 39. En ik denk dat ik pas in contact kwam met internet vanaf mijn 18e, 19e, zoiets. Nou, misschien zelfs iets eerder. Maar en in mijn tijd, dus mijn hele puberteit en mijn hele seksuele ontwikkeling heb ik natuurlijk moeten doen zonder internet. Ja. Dus ik wist niet wat er was. Je komt ermee in aanraking. Ik weet nog dat ik een keer na een avondje feest in de reguliers met iemand mee naar huis ging. En ik werd naar de slaapkamer toegeleid. En die persoon die zegt, ik ga even wat te drinken halen. En die deur die viel zo half dicht. En aan de achterkant van de deur hingen zo van die gasmaskers. En zo'n rubber schort of iets dergelijks. En ik freakte compleet. Ik had zoiets, what the fuck is dit?
Maar je freakte niet positief. Je dacht meer van,
nee, ja, ik kende het niet. Hè? Nee. Ik had niet het internet wat mij dat al had laten zien. Dus ik was er gewoon nog niet mee in aanraking gekomen. Ik was ook best wel jong toen. Ik was zo'n 16, 17 geloof ik. Ja. En ik was er vroeg bij. Ja. dus ik was altijd heel seksueel, heel erg met seksualiteit bezig. Maar ja, ik kende neuken, pijpen en je standaard zaken. Dus toen ik dat zag, met een of andere rotsmoes heb ik mezelf daar weggekregen. Ja, ik moet gaan en ik heb een neppe telefoonnummer achtergelaten. Ja. Het was heel gênant. Jaren later ben ik die persoon nog tegengekomen.
Dus en heb je toen,
mijn excuses aangeboden. Maar goed, dat was zo heftig voor mij. Maar goed, de tweede keer dat je dan iets tegen, dan denk je, ja, waarom had die persoon er? Je denkt erover na, bij de tweede keer denk je, oh, laat mij die masker maar proberen.
Ja.
Kijken wat het doet. Want ik ben altijd van nature heel nieuwsgierig. En zo ben ik het gaan ontdekken. Ja, dan ben je op een gegeven moment wat jaren verder en dan probeer je dingen.
Kom je uit een milieu waarin dat makkelijk was? Kom je uit Amsterdam of kom je uit een klein gehucht waar?
Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer, maar ik heb Portugese ouders.
Ja.
En niet per se heel katholiek, maar wel traditioneel. Dus, en in Portugal is dat verweven met elkaar. Dus homo zijn was een no-go. Fetish al helemaal.
Ja.
Het heeft mijn ouders echt jaren geduurd voordat ze zover waren dat het oké was. Dus het werd vanuit huis niet gestimuleerd, gemotiveerd om nieuwsgierig te zijn. Maar juist door de onderdrukking, om maar even zo te noemen, heeft het mij teweeg gebracht dat ik juist ben gaan ontdekken. En dat ik juist heel erg open-minded wilde zijn van wat mijn ouders naar mij toe uitdragen, dat is niet wat ik wil.
Nee. En je zet je natuurlijk graag af tegen je ouders als puber.
Ja, dankjewel ouders met het bedrijf wat ik nu heb.
Maar toen had je dat dus wel in ieder geval gezien bij die persoon en langzaamaan,
ja, ga je ontdekken. En op een gegeven moment kwam internet er wel bij en dan speelt dat wel een rol. En dan ga je daarna zoeken en op een gegeven moment kan je natuurlijk ook gericht je dates zoeken. Dan heb je van, nou, dat rubber wil ik nog wel een keer proberen. Dus dan vind je op een gegeven moment iemand online die dat thuis heeft en dan ga je ermee spelen. En zo ontdek je eigenlijk. Ik denk dat ook heel veel jongeren dat tegenwoordig doen. Hè? Je gaat op Xtube of wat dan ook en je ziet iets en vervolgens denk je, ik wil dat. En dan ga je gewoon zoeken naar de persoon die je daarin verder kan brengen.
Ja.
Vroeger ging je ervoor naar een bar, tegenwoordig doe je dat online.
Ja, dat gebeurt dat nog steeds? Ik bedoel, de mainstream homobarren zijn, tanende.
Mm-hmm. Ook in de fetish community.
Ja?
Ja. Ik weet wel dat toen ik voor het eerst naar fetish bars ging, was het niet heel erg welcoming. bijvoorbeeld...
Want in Amsterdam heb je, ik ken Spijker, Koekoesnest, Eagle, nu had nog de Dirty Dicks.
De Argos had je vroeger de natuurlijk, dat heel bekend was. De Kokkering heeft ook een belangrijke Kokkering, rol gespeeld. Ja. Overigens allemaal leuke toeristenkroegen en bars op dit moment in de Warmoes. Maar, of tenminste niet allemaal, maar de Kokkering in ieder geval de Argos. Maar het was, je kan geen montage, dus dan heb ik niks aan jou. Dat was in bar, in het begin maakte ik dat wel mee. Maar op een gegeven moment merkte je wel dat de fetish community echt zich is gaan opstaan. En echt het stukje sociaal is gaan brengen. Naast alleen maar seks, juist omdat Grindr, noem maar op, is alleen maar hoi, hoe groot is je piemol, zullen we nu daten? Mm-hmm. Dat werden mensen een beetje zat. En mensen zijn weer gaan zoeken naar het sociale. En dan merk je heel erg in fetish bars dat er echt... groepen zijn met de Leather Friends Nederland heb je, de Dutch Rubberman, en dat zijn echt sociale groepen op Facebook die dan avonden hebben in de kroegen waar ze elkaar allemaal zien. En ja. Ook jongeren proberen mee te motiveren om eens te komen kijken.
En uitleggen.
Ja, en dat zie je dus echt steeds meer. Maar goed, dat is vind ik een positieve ontwikkeling. Maar ja, het is wel zo dat mensen, stel je wil een keer in een sling hangen en een bondage sessie, dan ga je op Recon en dan zoek je de juiste persoon. Nou goed, als er een match is, dan ga je naar die persoon, bij die persoon thuis. Ja, dat doe je niet in een bar zo snel meer.
Nee.
Maar gelukkig vervullen ze nu wel weer een sociale rol en dat vind ik wel heel mooi.
Ja, want de darkrooms, zijn er nog veel van in Amsterdam? Of?
Steeds minder. Church heeft het, Koekoesnest heeft het, de Eagle heeft het, Spijker had een heel kleintje.
Boven Drake zit nog een cruising area.
Ja, Dirty Dicks heeft. Maar, en er is nog maar één sauna over. En, ja,
en gebeurt daar nog wat? Of loop je daar naar binnen en sta je er in je eentje een beetje in het donker?
Nee, er gebeurt zeker wat. Vet is niet per se. De cruisers is toch weer net even wat anders. Die willen houden van anonieme, snelle seks. Hebben allemaal hun redenen om daar naartoe te gaan. Zijn gewoon geil en willen klaarkomen. Maar echt voor fetish seks, dat zie je heel weinig in dat soort darkrooms. Tenzij het echt een fetish specifieke avond is. Bijvoorbeeld, ik geloof dat de Eagle of de Dirty Dicks hebben af en toe een vistavond. Ja, dan kom je daar juist voor die practices, om maar zo te noemen.
Ja, ja. Waar zie jij de toekomst heen gaan met Mr. B? Je zegt net, ik ben 39.
Ja.
Je hebt nu net Mr. B overgenomen, een paar jaar geleden. Wat...
Ik grap altijd world domination. De reden waarom ik Mr. B heb overgenomen is bijna, ik zou zeggen, toevallig. In die zin, ik ben er ingerold. Ik werkte hier...
Waar komt de naam Mr. B vandaan?
De vorige eigenaar, Wim Bos.
Ja, is Mr. B.
Mr. B. Ja, dit zal altijd Mr. B zijn. Hij is het bedrijf toen begonnen. Ik heb dus de kans gekregen om het over te nemen. En dat heb ik gedaan. Maar ik heb nooit ambitie gehad om heel rijk, heel veel succes te hebben. Om ergens een soort van sticker op te plakken. Nou, als ik die leeftijd heb bereikt, moet ik dat en dat bereikt hebben. Mm-hmm. Ik ben juist misschien ook door hoe mijn ouders, hoe het thuis was met mijn ouders in het begin, heel erg leren leven elke dag. Elke dag is voor mij iets nieuws, iets moois. Ik ben een heel positief ingesteld persoon. En wat ik hier doe is dat stukje geluk en dat stukje wat ik heb gevonden uitdragen. En hoe meer mensen, en dat is een beetje de kick voor mij, niet zozeer groei in cijfers, maar hoe meer mensen we bereiken gaan experimenteren. Misschien dat jij zo meteen hier wegloopt en denkt, nou, na dat gesprek wil ik toch een keer iets gaan proberen. Dan heb ik iets bereikt. En dat is eigenlijk waar ik mijn grootste kick uit haal. En waar ik hoop, of wat de toekomst van Mr. Wie is, dat we dus een nog groter bereik hebben. Dat de acceptatie gewoon beter is. Dat het niet meer raar is als ik in mijn leer over straat loop. Maar ook binnen de gay community. Dat homo's zeggen, waarom moet dat nou? Nee, het moet niet. Het is mijn keuze.
En dat mag.
Ja, en dat mag. En juist, laten we met z'n allen in Amsterdam anders zijn. In plaats van allemaal hetzelfde. Of elkaar dwingen hetzelfde te zijn. Want dat wordt toch saai als iedereen een spijkerbroek met Timberlands loopt. En een, snap je wat ik bedoel?
Tenzij dat je fetish is.
Ja, maar het mooie juist is dat we allemaal... een stukje anders zijn. En dat wil ik bereiken.
Top. Ja. Dankjewel. Ik denk dat het...
Geen dank.
Na het gesprek met Nelson ben ik ook nog met hem door het enorme warenhuis van Mr. B rondgelopen. En heb ik mijn ogen uitgekeken tussen alle stellages vol dildo's, glijmiddel, harnassen en gasmaskers. Dat verschijnt ergens de komende week als een heuse extra van gewoon seks.
Hey, en dit is de bekende Crisco.
Ja.
Wat eigenlijk gemaakt is om mee te koken.
Koekjes bakken.
Ja.
Cake. En op zondag kan je er ook andere dingen mee doen.
Ik heb mezelf de idiote taak gesteld om elke week iemand te spreken over seks. Tot nu toe lukt het aardig, maar ik ben altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Dus, heb jij ook iets te vertellen over seks? Bijvoorbeeld omdat je een kink hebt, seks voor jou een andere rol speelt dan voor de meeste mensen, het je werk is of je studie, of omdat je gewoon een bijzonder verhaal te vertellen hebt? Neem dan gewoon even contact met me op via gewoonsekspodcast@gmail.com. En wie weet spreek ik jou wel in een volgende aflevering. De muziek van Gewoon Seks is zoals altijd van Ernst Glerum, die je kunt vinden op ernstglerum.nl. Luister je graag naar Gewoon Seks via iTunes of Apple Podcast? Laat dan vooral even een review achter. Dat zou echt enorm helpen. Tot volgende week!